U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Ik mag het inderdaad lezen in nummer 16, vers 1 tot 35. Korach nu, de zoon van Jisar, zoon van Kahat, zoon van Levi, nam zowel Nathan als Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Pelet, nakomelingen van Ruben met zich mee. Zij kwamen in de opstand tegen Mozes, samen met 250 mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam. Ze kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron bijeen, en zeiden tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de Heer is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de Heere? Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhang: Morgenochtend zal de Heere bekendmaken wie van hem is, en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid wil laten komen. Wie hij kiest, zal hij in zijn nabijheid laten komen. Korach en heel de aanhang, doe dit. Neem voor uzelf vuurschalen. Doe er morgen vuur in en leg er reukwerk op voor het aangezicht van de Heere. En het zal gebeuren dat de man die de Heere kiest, die zal de heilige zijn. U trekt te veel naar u toe, zonen van Levi. En Mozes zei tegen Korach: Luister toch, zonen van Levi. Is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël, om u tot hem te naderen, om de dienst van de tabernakel van de Heere te verrichten en voor de gemeenschap te staan om hen te dienen? Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen. Wilt u nu ook het priesterambt? Daarom u en uw hele aanhang, u spant samen tegen de Heere. Immers Aaron, wat is hij dat u tegen hem mort? En Mozes stuurde een bode om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar zij zeiden: Wij komen niet. Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo nodig tot heerser over ons moest verheffen? Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing. Evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken? Wij komen niet. Toen ontstak Mozes een hevig gewoede. En hij zei tegen de Heere: Zie hun offer niet aan. Nog geen ezel heb ik van hun afgenomen en niet één van hen heb ik kwaad gedaan. En Mozes zei tegen Korach: U en heel uw aanhang, verschijn morgen voor het aangezicht van de Heere, u en zij en ook Aaron. En ieder moet zijn vuurschaal meenemen en er een reukwerk op leggen. En ieder moet zijn vuurschaal voor het aangezicht van de Heere brengen. 250 vuurschalen, ook u en Aaron, ieder zijn vuurschaal. Zo nam ieder zijn vuurschaal, deed er vuur in en legde er reukwerk op. En zij stelden zich op bij de ingang van de tent van ontmoeting, ook Mozes en Aaron. Korach liet heel zijn aanhang vanwege hen bijeenkomen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heere aan heel de gemeenschap. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron: Zonder u af uit het midden van deze gemeenschap, want ik zal hen in een ogenblik vernietigen. Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: O God, God van de geesten van alle vlees, als één man zondigt, zult u dan zeer toornig worden op de hele gemeenschap. En de Heere sprak tot Mozes: Spreek tot de gemeenschap en zeg: Trek u terug van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Toen stond Mozes op en hij ging naar Datan en Abiram, en de oudsten van Israël gingen achter hem aan. En hij sprak tot de gemeenschap: Ga toch bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan. Raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden. En zij trokken zich terug van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Maar Datan en Abiram kwamen naar buiten en bleven bij de ingang van hun tenten staan, met hun vrouwen en hun zonen en hun kleine kinderen. Toen zei Mozes, hierdoor zult u weten dat de Heere mij gezonden heeft om al deze daden te doen. Dat zij niet uit mijn eigen hart voortgekomen zijn. Als deze zullen sterven zoals elk mens sterft en hun vergolden zal worden zoals elk mens vergolden wordt, dan heeft de Heere mij niet gezonden. Maar als de Heere iets nieuws zal scheppen, zodat de aardbodem zijn mond zal opensperren en hen en alles wat van hen is zal verzwelgen en zij levend naar het graf zullen afdalen, dan zult u weten dat deze mannen de Heere verworpen hebben. En het gebeurde, toen hij geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hen was, gespleten werd. De aarde opende haar mond en verzwol hen, met hun gezinnen en alle mensen die Korach toebehoorden en al hun bezittingen. En ze dwaalden levend af naar het graf, zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente. En heel Israël, dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer, want zij zeiden, als de aarde ons ook maar niet verzwelgt. En vuur kwam bij de Heere vandaan en verteerde de 250 mannen die het reukwerk aangeboden hadden.
Dankjewel, Abigail. Ruben, ik wil graag een gebed voor je uitspreken. Mag weer. We mogen weer wat dichter bij elkaar komen. Ja. Vader in de hemel, wij willen u zo danken voor uw woord, dat u dat in onze harten hebt gelegd. Dank u, Heer, dat u Ruben inzicht hebt gegeven in een aantal patronen. En dat hij dat met ons mag delen. Wilt u hem zegenen, Heer? Wilt u hem de woorden geven? En wilt u ons hart openen, zodat we dat tot ons mogen nemen? En dat we daarin de grootheid en de almacht en majesteit van u mogen zien. Ruben, ik wil je zo zegenen in de naam van de Eeuwige. De God van Israël. In de naam van Yeshua, die jouw Heer en Verlosser is. En dat je geleid mag worden door de Ruach HaKodesh. Amen.
Amen.
En jou het woord.
Dankjewel. Ik kom iets naar voren. Ik vind het altijd prettig om een beetje interactie te hebben met het publiek. Even kijken hoor. En dan gaan we even kijken of de techniek ook werkt. Ja. Ja, ik wil het vandaag hebben over de plagen. En dan zullen jullie zeggen van ja, ben je niet een beetje laat? Hè? We hebben Pesach gehad. We zijn al meer dan 50 dagen verder. Misschien zitten sommige mensen al met hun gedachten bij de najaarsfeesten. En toch, er werd net voorgelezen uit de parasha over Korach. En ik denk dat daar een belangrijke link zit met het verhaal wat gebeurde met Korach en zijn ja, volgers, zo maar zeggen. En de 10 plagen, of eigenlijk wat er gebeurde in Exodus. De eerste vraag waar ik het eigenlijk over wil hebben is het patroon wat achter de plaag ligt. U weet inderdaad dat ik hou van kijken naar patronen in de Bijbel. En dit patroon wil ik met u delen ook. En de eerste vraag is eigenlijk de essentiële vraag van wat is het doel van de plagen? Is er iemand die daar wat over wil zeggen? Waarvoor waren de plagen bedoeld? Om de goden van Egypte te vernietigen? Ja, vind ik een hele goeie. Zou er nog een andere mogelijkheid kunnen zijn? Om zijn almacht te tonen? Ik denk dat dat allemaal waar is. Nog een andere... Sorry? Van, omkeer van wat? Ja, hele goeie. Van de Egyptenaren?
Ja,
eventueel. Ja, ja, nog andere? Heel goed, ja. Dus ik zal het even voor de livestream zeggen. Hè. Dus dat eigenlijk naar Farao gericht, hè, om te zorgen dat hij het volk liet gaan, ja. Heel mooi, bevrijding en eerherstel. Ik heb er nog één niet gehoord die ik zelf heb bedacht, dus ik ga nog even door. Ja, laten zien dat de autoriteit bij Mozes lag. Dat vind ik ook heel mooi. Dat er één God is die boven alle goden staat van Egypte. Ja. Ja. Ja, en eigenlijk misschien een soort straf. Hè? Dus de Nijl veranderde in bloed. En dat was ook de Nijl waar de baby's in werden geworpen. De jongetjes. En dat zou je als een soort vergelding kunnen zien. Ja, zeker. Ik denk dat dit allemaal waar is. Hè? Dus het zijn allemaal... We missen nog één. Oh ja, mevrouw? Dat het een heilig God is. Ja. Ja, heel mooi dat God de bron van alles is. Hij is de zekerheid. Ja. Ik mis er nog één. Ja, ja. Sorry? Terugkeer naar de tuin. Ja, nou daar zit inderdaad. En dan is de vraag van wie moet er terugkeren naar de tuin? Iedereen, ja. Gods volk, ja. En ik denk dat dat, daar wil ik het vandaag over hebben. En dus ik denk al deze dingen die gezegd zijn, zijn mooi en waar. En ik denk ook dat dat vaak gezegd wordt. Wat ik vandaag wil laten zien, is dat die patronen ook, of de patronen, sorry, het patroon achter de plagen. Dus de plagen ook bedoeld waren voor het volk Israël. En dus niet alleen als straf, maar ook om de Israëlieten los te maken van het Egyptische leven. En dan gaan we even terug naar de parasha. En dan zie je eigenlijk hier de kern waar het probleem bij Korach zit. Want hij zegt tegen Mozes: is het een kleinigheid dat u ons hebt opgevoerd uit een land vloeiende van melk en honing om ons te laten sterven in de woestijn? En wilt u ook nog als heerser over ons opwerpen? En wat hij eigenlijk zegt, is dat wij zijn opgevoerd. Het woord Allah wordt daar gebruikt in het Hebreeuws. Dat is opstijgen. Hè. We kennen dat van mensen die naar Israël terugkeren. Hè. Dat zijn de Olim. Die maken een opgang. Hè. Dus zijn we opgegaan uit een land vloeiende van melk en honing. Wat Korach eigenlijk zegt, is dat we zaten eigenlijk in het beloofde land. En nou zijn we er van weggevoerd. En dat is precies het omgekeerde wat God tegen Mozes zegt in Exodus 3. Daar wordt geschreven: daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren. Er wordt weer datzelfde woord Allah gebruikt. Naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar een plaats, en dan van de volkeren. En dat is dus het land Kanaan, het beloofde land. Maar eigenlijk zegt God van: ik ga jullie opvoeren, ik ga jullie wegvoeren naar een land van melk en honing. Terwijl Korach precies het tegenovergestelde zegt. Die zegt: wij zijn weggevoerd uit een land van melk en honing. Dus daar zit een bepaalde mentaliteit, een bepaalde mindset, om het zo maar te zeggen, die Korach had. En wat is het probleem? Het volk was na 400 jaar slavernij verweven met de Egyptische maatschappij, met de afgodendienst. Ze waren één geworden met het volk Egypte. Als je kijkt naar de rabbijnse literatuur daarover, dan wordt er gezegd dat eigenlijk alle stammen gewoon helemaal ver-Egyptisch waren. Alleen de stam Levi had nog de Torah en bestudeerde die nog. Maar eigenlijk, en dat lezen we niet in de Bijbel, maar dat is de overlevering. Maar eigenlijk was het hele volk verweven met Egypte. En dus wat er moest gebeuren, was dat niet alleen de Israëlieten uit Egypte moesten, maar Egypte moest ook uit de Israëlieten. En dat is ook eigenlijk de parallel die we zien. Het gaat niet alleen om het hele volk, maar bij elke Israëliet moest er een bevrijding plaatsvinden. Ze moesten losgeweekt worden van die Egyptische maatschappij. En dan moet je je voorstellen, na 400 jaar. Ja, als u eens even terugdenkt, ik weet niet, zijn er nog mensen die iets weten van hun voorouders in 1623? Een persoonlijke anekdote? Denkt niemand, hè? Er zit zoveel tijd overheen. Dus die mensen die waren gewoon, dat volk was helemaal verweven, het was gewoon Egyptisch geworden. En er waren misschien nog wat verhalen van Adam en Eva en Jacob. Dat wisten misschien, waren nog wat, hoe zeg je dat, legendes of volksverhalen. Maar eigenlijk waren ze er helemaal van losgeweekt. Een ander interessant iets is dat als je kijkt naar de Chumash Torah van Rashi, die geeft commentaar op Exodus. En die beschrijft, of die vertelt eigenlijk dat elke plaag, want we weten niet goed hoe lang dat geduurd heeft. Hè? We lezen dat stuk over de 10 plagen en dan zeggen hoe lang heeft dat geduurd? Een week of 2 weken? Ja, je weet het niet. Rashi die heeft daar een theorie over en die zegt eigenlijk duurde elke plaag en de aankondiging daarvan een maand. Dat wil zeggen dat Mozes en Aaron gingen gedurende 3 weken, gingen ze elke keer naar Farao toe, elke dag weer. Let op, er komt een plaag aan. Let op, er komt een plaag aan. En de volgende dag weer. Let op, God gaat een plaag sturen. En dan na 3 weken, dan kwam de plaag. En die plaag die duurde een week. Dus je moet je voorstellen, 10 plagen, 10 maanden lang. En daar hebben we het over. Ik vind dat een hele interessante gedachte. En ja, ik denk ook dat dat best waar zou kunnen zijn. Als je kijkt naar de tijdspannen waarop ze weg zijn gegaan, dan kan je dat ook wel terugvinden, denk ik. Ja, hoe noem je dat, zo'n periode? Die manier van elke keer een plaag en aankondigen. En dan weer een plaag, weer aankondigen, enzovoort, enzovoort. Wat is dat? Moet je je voorstellen hoe dat voor het volk was, voor Farao. Hoe zouden we dat noemen? Iemand een idee? Een crisis? Zeker, ik denk voor Egypte was dit een crisis. Ja, dat is heel... Ik kom daar ook nog even op terug zo inderdaad, ja. Maar dit was eigenlijk gewoon psychologische oorlogsvoering. Ja, Farao werd gewoon langzaam steeds gekker gemaakt, om het zo maar te zeggen. Maar dat niet alleen, het volk werd ook langzaam losgeweekt. Bij elke plaag werd er een stap gemaakt om het volk los te maken van Egypte. In ieder facet van het leven kwam er een plaag en moesten de Israëlieten eigenlijk leren om los te komen van de Egyptische maatschappij. En dan wil ik even terug naar deze tijd, want jij zei inderdaad crisis. Die plagen, dat zijn eigenlijk crisissen. Ja. En misschien zijn er mensen die hier kunnen vertellen welke crisissen we vandaag de dag hebben. Genoeg. De coronacrisis hebben we gehad. Ja, nog meer? Misleiding, ja.
We hebben een virtuele crisis.
Een stikstofcrisis, ja. Ja, zitten die boeren in de zaal? Ja, precies. Ja, nou. Ja, dus de stikstofcrisis. En ik zag hier inderdaad onderweg naartoe al een flinke stikstofdepositie. Dus dat.
De geestelijke oorlog tussen goed en
kwaad. Ja, zeker. Ja. Nou ja, als je naar het nieuws kijkt, dan zijn er genoeg crisissen. Energiecrisis, stikstofcrisis hebben we net gehad. Klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, voedselcrisis. Nou, de gascrisis, Rusland draait de kraan dicht. Oliecrisis, coronacrisis, graancrisis. Nou ja, noem het allemaal maar op. En de essentiële... Sorry? Een geloofscrisis. Nou, zeker. Ja. Ja. Absoluut. En ik denk dat we die crisissen... Ja, daar kunnen we over debatteren en discussiëren. Misschien wel een hele avond lang over... Bestaat het? Is het echt? Waar komt het vandaan? Wie veroorzaakt het? Maar ik denk de essentiële vraag is niet dat we kijken waar komt het vandaan? Wie zit erachter? Is het echt of niet? Maar de essentiële vraag is hoe reageren wij op een crisis? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met een plaag die ons treft? En dat is de les van de plagen. Nou, omwille van de tijd, want er zijn 10 plagen. Als ik ze allemaal door zou nemen, dan zouden we hier nog even zitten. Dus ik heb gewoon een aantal plagen voor u eruit gepikt om te bespreken. En als u zelf thuis kijkt naar de andere plagen, ontdekt u misschien nog meer lessen van de andere plagen. Ik ben bezig met een boek erover te schrijven, dus kunt u dat nog een keer lezen. Dan bent u ook weer op de hoogte. En voor we naar die lessen gaan, wil ik een aantal stellingen neerzetten. Waar u het mee eens mag zijn of niet, dat maakt niet uit. Maar wel om even over na te denken van, ja, hoe staan we in deze tijd? En hoe kijken we naar een crisis die op ons afkomt? En de eerste stelling die ik wil neerzetten is dat een hoogtechnologische beschaving of een welvarende beschaving waar we in zitten, hè, zoals nu eigenlijk. Hè, ik denk dat we in een hele hoge beschaving zitten. Ik denk dat er vroeger ook wel hoge beschavingen zijn geweest die verdwenen zijn. Ik denk dat we daar vaak te arrogant over nadenken. Maar in de wereldgeschiedenis denk ik dat er hele hoge beschavingen ook zijn geweest. Waaronder de beschaving van de Toren van Babel. Maar deze beschaving waar we nu in zitten, hè, met de technologie die we hebben, dat wil niet zeggen dat we ook een hoge moraal hebben. Ik denk dat dat dus niet samengaat. Het kan samengaan, maar dat hoeft niet. Ik denk zelfs dat door de... En ik ben niet tegen technologie hoor, dat wil ik vooropstellen. Maar ik denk door technologie dat de moraal ook lager kan zijn. Dat we makkelijke dingen doen die we anders misschien niet zouden doen. Vroeger moest je, als je iemand wilde doden, moest je eigenhandig met een zwaard of een mes dat doen. Tegenwoordig kan je op een knopje drukken en duizenden kilometers verderop gebeurt er dan iets. En kunnen hele dorpen weggevaagd worden. Ja? Ik denk dat je makkelijker op een knop drukt dan dat je echt een mes pakt of een zwaard en iemand neersteekt. Dus dat is denk ik waar we over na moeten denken. Hè? Van het feit dat wij ontwikkeld zijn in onze technologie, in onze beschaving, wil niet zeggen dat wij ook automatisch een hoge moraal hebben. Ander punt is dat verleiding, denk ik, is gevaarlijker dan dwang. Het is een stelling, hè? Ik denk dat wij in een tijd leven waarin we weinig verdrukking kennen, maar wel veel verleiding. En als je kijkt naar in de geschiedenis, in bijvoorbeeld het boek Esther, dan lezen we over Ahasveros, die een groot feest organiseerde. Er was wijn, er waren vrouwen en hij vierde het op de Shabbat zelfs. Iedereen was vrij om te komen of niet. Maar er was een soort, hè, je had zoiets van, nou ja, laten we dan maar gaan. En dus het volk Israël viel daarvoor. En die vermengde zich met het Persische leven. Hè, met de Persische afgoderij. En ik denk dus dat we ook in een tijd leven dat we heel makkelijk verleid worden. En dat dat misschien wel gevaarlijker is om van ons geloof af te komen dan dat we verdrukt worden. Ik denk zelfs dat verdrukking misschien juist wel leidt tot extra geloof. Ja, en dan kan je je afvragen van, als er dan plagen of rampen zijn, misschien is dat wel juist een noodzaak, of misschien zou ik het iets nuanceren, een gelegenheid om te veranderen. Dat we loskomen van de maatschappij, de heidense maatschappij waarin we leven. En dat is dan eigenlijk ook de les. Hè, van misschien als er een crisis komt, ja, hoe gaan we daarmee om? Hè? Gaan we dan meteen automatisch in een angstreactie, lopen we mee met iedereen? Of gaan we denken, nee, wacht eens even. Misschien moet er iets veranderen. Misschien moeten we ergens los van komen. Nou, zoals gezegd, ik loop een aantal plagen langs. En dan gaan we gewoon kijken wat de lessen van die plagen zijn. Nou, de eerste plaag beginnen we gewoon mee. De plaag van het bloed. Of van de nijl die in bloed veranderde. En ik heb hier een plaatje van, een satellietplaatje van de nijl. Of van Egypte eigenlijk. En je ziet precies waar de nijl loopt. Namelijk dat groene gedeelte. En eigenlijk, en ik ben wel eens in Egypte geweest ook, als je buiten de Nijl gaat een aantal kilometer, dan kom je in de woestijn. Eigenlijk draait alles om die Nijl. Dat zie je hier heel mooi. Al het groene, dat is rondom de Nijl en een paar kilometer daaromheen. En hè, dat komt eigenlijk omdat die Nijl overstroomt, er ontstaat slip. En daardoor ja, is het land vruchtbaar. En daarbuiten is niks. Dus de Egyptenaren waren afhankelijk van de Nijl. Zo sterk dat ze die Nijl gingen verafgoden. En dat ze eigenlijk de Nijl als hun bron zagen van leven. En eigenlijk die eerste plaag, ja, die laat zien, hè, God liet daar eigenlijk mee zien dat die Nijl helemaal niet de voorziening was van het leven. Hè, maar dat God voorziet in het leven. Hij bestuurde de Nijl. Hij liet zien, ik maak die Nijl gewoon in bloed. En dan is er geen voorziening meer. He, dus dat was eigenlijk de les. He, dat God voorziet in het leven. Niet de afgoden. Nou, die Nijl die was natuurlijk heel voorspelbaar. Je wist, elk jaar stroom die over. En dan kreeg je weer eten. Ja, dat is een levensreis met God niet altijd. Dat kan soms onvoorspelbaar zijn. Als je kijkt in het land Israël, ja, dat is afhankelijk van de regen en de dauw. Dat is er niet altijd. En nou ja, jullie kennen Jair en Karin Strijker. En wie wel eens een nieuwsbrief van hun leest, die weet dat ze, als er weer regen gevallen is, dat ze weer enorm blij zijn. Want dat is weer goed voor het land. Ja, dat is een onvoorspelbaarheid. Je bent afhankelijk van God. De volgende plaag. Ik sla dus een plaag over. We gaan naar de plaag van de luizen. Wat voor, in die plaag kregen de Egyptenaren vanuit de grond kwamen allerlei luizen op. En de rabbijnse literatuur wordt zelfs gezegd dat het een paar centimeter dik zaten ze onder de luizen. Nou, dat moet niet vrij geweest zijn. Maar wat is het beeld van een luis? Wat doet een luis? Wie kan mij dat vertellen? Het is een, ja, hij zuigt bloed. Het is een parasiet. Ja. En dat was ook het beeld en de les voor de Israëlieten. Ze moesten geen parasieten zijn. Want wat doet een parasiet? Die maakt gebruik van zijn gastheer om te leven. Die doet zelf niks. Hij zuigt alleen maar bloed inderdaad. Eigenlijk is het beeld van een luis dus iets wat alleen maar neemt en niet geeft. Een soort spirituele onreinheid eigenlijk. Hè? Alles voor lief nemen. Je hebt geen behoefte om iets bij te dragen. Je wil alleen maar consumeren. Ik denk echt wel ook een beeld van de maatschappij waarin we nu leven. En die Egyptenaren die waren in hun luxe leven ook zelf luis geworden. Ze dachten zelfs dat ze goden waren. En eigenlijk wilden ze alleen maar profiteren van het volk Israël. Ik denk ook dat de bron is van de slavernij uiteindelijk. En dat is ook de les voor onszelf. Dat we niet alleen voor onszelf moeten leven. niet een luis moeten zijn, niet een parasiet, maar ook voor ons naasten. We moeten ook soms geven. Ook al vinden we dat niet altijd leuk, ook al hebben we niet altijd zin in. Maar dat is wel wat God van ons vraagt. We gaan door naar de zesde plaag. De plaag van de zweren. De Shechin. En de, eigenlijk staat er, dat we lezen dat in Exodus, dat Farao eigenlijk een soort roet pakte. En hij gooide dat in de lucht en dat verspreidde zich. En dat werd een soort brandend zwavelzuur of iets dergelijks. Maar dat gaf brandende plekken, zweren bij de Egyptenaren. Dat wordt Shechin genoemd. En in Egypte draaide alles om het uiterlijk. Ik denk vergelijkbaar ook met onze maatschappij. Alles ging om schoonheid, uiterlijk vertoon. En ook die Egyptenaren toen, want wij denken dat we nu met onze make-up en alles, dat allemaal heel modern is. Maar toen hadden ze dat ook al. Dat is helemaal niet nieuw. Ze hadden hydraterende gezichtmaskers. Ze waksten met honing en suiker. Ze deden oogschaduw op, lipstift. Dus dat had toen ook al een soort spirituele betekenis toen. Ik denk nu dat dat wat minder is. Of nu meer. Ja, goed. Kijk, toen werd het echt in een soort afgoderij gebruikt. Dat is nu minder. Maar je kan je inderdaad afvragen, van zit er toch niet een betekenis achter ze? Ja. En dan heb ik het natuurlijk niet over jezelf gewoon goed verzorgen en er goed uitzien. Maar het gaat natuurlijk meer dan dat. En dat is ook de les van, draait echt alles om het uiterlijk vertoon. En eigenlijk het idee erachter van, creëer je niet een beter beeld dan je eigenlijk bent. En ik heb al plaatjes op internet gezocht. En jullie zullen vast allerlei voorbeelden ook uit de praktijk van allerlei bladen of wat je op internet tegenkomt. Maar met Photoshop wordt alles mooier gemaakt. Daar creëren we natuurlijk ook een beeld voor onze kinderen. Dat je eigenlijk een soort ideaal beeld moet hebben. En dat als je ergens een vlekje hebt, dat al niet klopt of niet goed is. Of mensen die enorm modellen die enorm mager zijn en zich uithongeren om er maar goed uit te zien. Want anders dan mogen ze niet op de voorkant van het blad. De achtste plaag. Plaag van de sprinkhanen. Ja, wat deed die sprinkhanen? Ja, die kwamen eigenlijk en die aten alles op. Die waren onverzadigbaar. Die waren niet te stoppen. En nog steeds zijn er in Afrika plagen van sprinkhanen. En die eten gewoon alles op. Die verwoesten alles. Die stoppen niet ergens, maar ze gaan gewoon door en ze vreet het hele land kaal. En dat gebeurde ook in Exodus, maar er staat een interessante term in het Hebreeuws genoemd, waar de rabbijnen ook naar wijzen van, daar ligt nou eigenlijk het probleem. Dat zie je niet in het Nederlands, als we dat lezen. Ze zullen de oppervlakte van het land bedekken, zodat men het land niet zal kunnen zien. Ze zullen de rest, het overgeblevene, dat u nog uit de hagelbuien, dat was de vorige plaag, gespaard is, afvreten. Ja, alle bomen die op uw veld groeien, afvreten. In het Hebreeuws staat er niet het oppervlakte van het land, maar het oog van het land. Ayin ha'aretz. Het oog werd bedekt door die sprinkhaan. En de rabbijnen zeggen, dat oog, dat is eigenlijk waar het om draaide. Namelijk dat de Egyptenaren alles deden voor het oog. Ze wilden, dat oog is eigenlijk onverzadigbaar. En dat is denk ik ook de les. Ik denk dat dat ook voor onze tijd is. We leven in een beeldcultuur waar alles, we zien meer plaatjes dan wie dan ook. En de vraag is een beetje van, moeten we daar onverzadigbaar voor zijn? Of moeten we verzadigd worden met Gods woord? En met zijn schepping ook. Daar kunnen we ook genoeg zien. Internetverslaving is een van de meest voorkomende verslavingen onder jongeren. En iedereen heeft tegenwoordig een iPhone. En als je kijkt naar de programma's die ontwikkeld zijn, hè, de plaatjes waarmee we snel kunnen swipen en kunnen zien, dat het is onverzadigbaar voor het oog. Of eigenlijk moet ik zeggen, het oog is onverzadigbaar. We kunnen maar blijven kijken, blijven kijken. En als er ergens een ongeluk gebeurt, dan krijgen we een kijkersfile. Zo onverzadigbaar is ons oog. Maar de vraag is van, ja, is dat nodig? Moeten we niet loskomen van dat onverzadigde beeld kijken in onze maatschappij? De negende plaag, plaag van de duisternis. Een makkelijk plaatje. Ja, dat is ook een interessant iets wat daar staat in het Hebreeuws. In het Nederlands staat er: daarna zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En er staat twee keer over die duisternis. Er staat de eerste keer waar je hier Goshech. Dat betekent er zal duisternis geschieden. Er is duisternis. De tweede keer staat er we Yamesh Goshech. En Yamesh, daar zegt Rashi zegt daarover. Ja, dat kan je eigenlijk op twee manieren uitleggen. Eén is dat het afkomstig is van een werkwoord wat betekent verduisteren. Dus dat de duisternis verduistert, zo gezegd. Maar je kan het ook zien als, en zo wordt het ook hier vertaald, en in de Statenvertaling vertaalt het ook zo, dat je het kan vertalen met een werkwoord van tastbaar maken, voelen. Nou, ik weet niet, zit hier iemand in de zaal die een beetje natuurkunde kan? Een beetje, ja. Wat is duisternis? Ja, gebrek aan licht. Maar wat is duisternis dan? Want nou zeg je iets van het is eigenlijk zonde. Het is afwezigheid van iets. Hoe kan je iets voelen wat afwezig is?
Ja, ik zou het nog niet aan doen zeggen. Dat je meer ziet er meer wat spiritueel. Dat je de demonische aanwezigheid.
Ja. Ja, nou dan zit je op lijn met hoe de rabbijnen dat uitleggen. Ja, goed hè? Ja. Sorry? Ja, oh ja, sorry. Ja. Dus meneer zegt van dat eigenlijk, je kan niet uitleggen dat het afwezig is, dat kan je niet voelen. Dus hij zegt, ja, dan zou ik meer op de lijn van een spirituele duisternis gaan. En dat is eigenlijk ook hoe de rabbijnen het uitleggen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een spiritueel iets. Hè? Dus ik denk uiteindelijk dat dit de les die hierachter zit, dat het gaat om de onreinheid, de spirituele onreinheid die in het land was. En daar hoort zeker vereering van de zon bij. Ja, absoluut. Ja, nee, zeker. Ja, ja, dus de... Het ging niet alleen om visuele duisternis, maar ook om die spirituele duisternis. En dat is denk ik ook de les die wij moeten leren, ook in deze tijd. Er is een spirituele duisternis. En er is een tijd geweest, moet ik heel eerlijk zeggen, dat wat minder zichtbaar was. Maar ik vind toch de laatste jaren dat steeds prominenter wordt eigenlijk. En dat... Ja, dat er op de een of andere manier een soort gêne af is in de maatschappij. Om toch steeds meer dat er geen schaamte meer is voor die spirituele onreinheid. Maar wij moeten Gods licht uitdragen in deze duistere wereld. Dat is de les. Ja, dit was nog een voorbeeld wat ik vond. Hè. Bijvoorbeeld Halloween vind ik zelf daar een voorbeeld van. Hè, dat ja, eigenlijk een feest van verering van de doden, van de overledenen, contact met de geestenwereld. En ja, elke winkel doet er tegenwoordig aan mee. Maar ook dingen als moderne hekserij, dat is weer helemaal, booming, populair. Ja. En mensen schamen zich er niet meer voor. Hè? Het wordt steeds meer openbaar. De tiende plaag, de laatste, dat is de plaag van de eerstgeborenen. Maar de vraag is van, ging het echt om die eerstgeborenen? Natuurlijk was dat de straf. Maar laten we even kijken naar de Israëlieten. Wat moesten de Israëlieten doen in deze tiende plaag? Ja, bloed aan de dorpels, zeker. Maar wat gebeurde daar vooraf? Een lam in huis brengen, ja. Hoe was dat, denk u, voor de Egyptenaren? Waarom niet? Ja? Een gruwel? Waarom dan? Nee.
Maar bij Jozef werd God nog gezegd dat het hout moet wegen.
Ja, ja. En waarom dan?
Het lam dat werd vereerd.
Ja. Het lam werd vereerd door de Egyptenaren, ja. Ja. Klopt. Nou, je loopt al vooruit. He, dus ja, dit is dat verhaal in Exodus. Ik zal het niet lezen, maar dat kent iedereen. He, ze moesten dus op de 14e Nisan moest dat lam geslacht worden. Moesten ze 4 dagen van tevoren al dat lam in huis nemen. Dus je moet je voorstellen, he, je woont in Egypte en daar wordt het lam vereerd als afgod. En dan moest jij dat lam al in huis gaan nemen. En dan vraag je Egyptische buurman van, ga je met dat lam doen? Ja, ga het slachten. Nou, dan moet je eens voorstellen wat de reactie was. He, want inderdaad in Exodus 8, daar lezen we inderdaad, wat jij ook vertelt. He, dus dat een gruwel was in de ogen van de Egyptenaren. Toen ontbood farao Mozes en Aaron en zei, gaat offert aan uw God in dit land. Maar Mozes zei, het is onmogelijk zo te doen. We zouden aan de Heer ons God offeren wat de gruwel van de Egyptenaar is. Wanneer wij datgene wat de gruwel van de Egyptenaar is voor hun ogen zouden offeren, zouden zij ons dan niet stenigen? Moet je voorstellen, hè? Dat jij iets moet doen, hè? Dus een lammetje in huis halen. Dat je weet dat je buurman denkt van nou. Want kijk maar naar de Egyptische afbeeldingen. Hier heb ik 2 voorbeelden. Die rechtse is uit het graf van Tutankhamun. En dat zijn gewoon schapenkoppen. Goden met schapenkoppen. En een lam, daar hebben wij altijd het idee bij. Een eenjarig lam, dat een klein pasgeboren lammetje is. En dat is natuurlijk heel schattig. Maar een eenjarig lam, ik heb thuis schapen. En ik heb een lammetje wat inmiddels 1 jaar is. En die is even groot als zijn moeder. He, dus ja, dat verschil zie je eigenlijk al niet meer na 1 jaar. Dus het is gewoon een ram. Zoals dat er hier wordt afgebeeld. Ja, en de les die we daarvan moeten leren of kunnen leren is dat we soms lef moeten hebben, soms moet krijgen om Gods geboden uit te voeren. Ik denk dat we, ja misschien nu nog niet, maar in een tijd kunnen komen waarin als wij iets doen, ja dat de Egyptenaren om ons heen gaan zeggen, waarom doe je dat? Hè? En hebben wij dan voldoende lef om dat uit te voeren? Nou, dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens stel. Want dat is nogal wat, hè? Dus ik denk ook niet dat we er zo heel lichtzinnig over na moeten denken. Hè? Dat de Egypten of de Israëlieten die dat bloed op de deur smeerden, die hadden echt wel lef om dat te doen. En geloof. Zeker. Ja.
Als je het hebt over lef.
Ja. Ja.
Mag dat? Als je de deurpost bekijkt.
Ja.
En het bosje, zeg
De hyssop, ja.
Als je die daarvoor zet, welk beeld heb je dan? Welk symbool, Israëlisch symbool heb je dan? Van het woord?
Nou, de deur is de dalet. En de ja, gai bedoel je. Oh ja, ja. Ja, ja, get dan wordt het. Ja.
Je hebt het over lef en het geeft leven.
Ja, zeker. Heel mooi. Ja, ja, ja. Ja, en Yeshua zegt, ik ben de deur. Hè? Deur naar het leven. Ja. Heel mooi. Nou ja, dat is ook denk ik, hè, want dan komen we op een punt waarop je zegt van ja, hebben we dat lef? Hè? En moeten we dat alleen doen? Ja, wat ik heel bijzonder vind in die plaag, is want wie voltrekt die plaag? He, dat is God zelf. Luister maar, want hij zegt in Exodus 11, en Mozes zei, zo zegt de Heere, te middernacht trek ik door het midden van Egypte heen. Ani, ani yotze, ik trek door Egypte heen. God is daarbij. En dan moeten we eventjes terug naar de tekentafel. Want als hij zegt, ik ben erbij, ik ga die plaag voltrekken. Dat is JHWH. Wat betekent JHWH? Ja, nee, zeg maar. Het is een vervoeging van het werkwoord zijn, ja, ja. Dus hoe zou je dat dan vertalen in één woord of zo? Hè? Ik ben die ik ben. Ja, ja. Ja, ja. De aanwezige. Ja. Sorry? Gebeuren. Ja. De eeuwige. Ja. Ja, kijk, wat ik hiermee wilde laten zien is inderdaad, hè, het is een bijzonder werkwoord, want het bestaat uit vier letters, terwijl de Hebreeuwse werkwoordsvormen eigenlijk altijd uit drie letters bestaan. Dus dat is een uitzondering. En daarin zit het woord was, zal zijn en is. He, dus hij was en hij is en hij zal zijn. Ja, hij zal komen. Ja. He. En dan, maar dan, dat zou je dan vertalen met iets wat eeuwig is, hè? Want eeuwig is iets wat was en wat er is en wat er altijd zal zijn. Dat is eeuwig. Ja, maar hij is meer dan dat. Want hij is niet was, zal zijn, is. Nee, hij is dat in één. Dus hij is tegelijkertijd. Hij was. Nu. Hij is nu. Maar hij zal zijn nu. Ja, dus er is geen tijd in hem. Ja? God schiep de tijd. Hij is buiten de tijd. Ja? En als we dan teruggaan naar, dat, naar wat daar gezegd wordt, van ik zal door het midden van Egypte heen trekken. Hè, daar wordt het woord Yotze gebruikt. Dat is afgeleid van Yatsa. Dat betekent uitzenden of doortrekken. Hè. Bijvoorbeeld in Jesaja 2 vers 3, hè? Kimit Sion tetse Torah, hè? Vanuit Sion zal de wet komen, hè? Zal de Torah komen. Dus dan heb je het van plaats A naar plaats B. Ja? Maar hoe kan God nou van plaats A naar plaats B gaan?
Omdat hij God is.
Nee, maar hij is al in A en hij is al in B. Dat hebben we net gezien. Hij is tijdloos. Dus hoe moeten we dat dan vertalen eigenlijk? Alomtegenwoordig, ja. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat hij zich openbaart. Ja, dat zeggen de rabbijnen ook. Hij trekt niet van A naar B door Egypte heen. Hij wandelde niet door Egypte heen. Want hij is overal. Nee, hij openbaarde zich in die nacht aan het volk Israël. Ja, dat hij naar het volk kwam. Ja, ja, ja. Op zich wel, maar ik denk ook dat hij zich gewoon toonde aan het volk. Dat dat is wat, hoe we het moeten vertalen. Daarvoor staat nog een andere woord. Daar wil ik mee afsluiten. En lazen we net al, hè, van te middernacht zal ik door Egypte heen trekken. Kagazot ha-laila. En dan wil ik aan u vragen, wat is nou middernacht? Wat is nou het midden van de nacht? Hoe laat is dat? Sorry? 3 uur, ja? Oké. Okay. Wanneer? Zomertijd, wintertijd? Ja, ik maak een grapje, hè, maar... Wat zei u? Ja, maar goed, als het nou om 11 uur donker wordt... Dan is 3 uur niet meer midden in de nacht. Sorry? Ja. Maar wanneer is het nou precies in het midden van de nacht? Wanneer is het nou, zeg je, dat is het midden van de nacht? 12 uur. Ja, maar als het dan om 11 uur donker wordt... en dan om 12 uur, dan heb je nog de hele nacht te gaan. Ja. Ja, ja. Ja, als de zon het verste weg staat. Maar wat gebeurt er dan in de nacht? Duisternis. Dus eigenlijk is het midden van de nacht het donkerste deel. Dat wil zeggen, als het niet donkerder kan worden en net nog niet lichter wordt. Dat is het midden van de nacht. Dat is geen tijdstip. Want dat kan verschillen. He, dat, zomertijd, wintertijd. Dat kan je niet op een tijdstip vastleggen. En dat is denk ik ook... We moeten dat niet... Ja. Maar ik denk dat het niet om een tijdstip gaat, wat hier bedoeld wordt. Maar, hè, dus een tijdstip van zoveel uur. Maar dat het om de essentie gaat van wat er gebeurt. Namelijk op het punt waarop het donkerste is. Waarop je denkt van, dit is echt de duisternis. Het kan niet duisterder worden. Dan komt God verlossing brengen. Absoluut, absoluut. Ik denk ook dat de les is. Hè? Dus dat het ook geestelijk is. Hè? Dat op het duisterste punt, als je echt denkt van, nou jongens, het kan niet erger. Dit is zo duisternis. Dan komt God met zijn verlossing. Dan komt weer het licht. En dan wil ik teruggaan naar die crisissen. He, want het kan zijn dat u misschien naar de wereld nu kijkt en dat er een punt is, misschien had u dat wel tijdens de coronacrisis, dat u dacht, dit kan niet duisterder. He? Maar misschien wordt het nog duisterder. Er komt een punt waarop het zo duister is, ja, dat het niet nog donkerder, nog meer duisternis kan komen. He, maar dan komt God, dan brengt God verlossing. En dat geldt ook voor je persoonlijk leven. He, dat als je op een punt komt waarop je denkt van, ik zie geen uitweg meer. Het is zo donker. Dan brengt God verlossing. En ik denk dat de les is van de duisternis. Al zien we al die crisissen om ons heen gebeuren. Ik denk dat wij onze lessen uit die... crisissen, ja, mogen leren aan de hand van de plagen. En ik hoop ook dat het patroon is wat u zult ontdekken in de plagen, dat we los mogen komen van een heidense maatschappij en dat we mogen losweken en mee mogen gaan uiteindelijk uit Egypte, dat we uit Egypte mogen trekken naar het beloofde land. En ik wilde eigenlijk afsluiten met gebed. En dan eigenlijk ook even een stil gebed. Om als je eigenlijk dingen toch bij God te leggen. Misschien zijn er crisissen bij u thuis, in uw persoonlijk leven. Misschien crisissen waar u zich zorgen om maakt, van de crisissen die we besproken hebben. Misschien is er, misschien zegt u zelf wel na het horen van dit van, goh, ik merk dat ik nog vastzit op bepaalde punten aan die Egyptische maatschappij. En dat kunt u ook bij God brengen. Zullen we een moment stil zijn en dat bij God brengen? En dan zal ik afsluiten met gebed. Hemelse Vader, we komen bij u om u te danken dat u, dat u zich openbaart, Heer. Dat u, ondanks dat u niet gebonden bent aan tijd of plaats, dat u zich openbaart in ons leven. Dank u wel dat u zich geopenbaard heeft aan het volk Israël in Egypte. En ik wil u vragen, Heer, wilt u... wilt u zich ook openbaren aan ons in dit leven, in deze tijd? Heer, we leven in een tijd van crisissen, van plagen misschien wel, als we dat zo mogen noemen. En ik wil u bidden, Heer, ook voor deze mensen. Wilt u hen laten zien dat u betrokken bent in hun leven? Dat als de duisternis op het grootste punt is, dat het niet meer nog duisterder kan worden in hun leven. Dat u erbij bent, dat u zich openbaart, dat uw verlossing komt. En ik wil u ook bidden voor de mensen die misschien in hun hart voelen dat ze verbonden zijn met de heidense maatschappij, met het Egyptisch leven, dat ze daarvan los mogen komen. Loskomen door het bloed van het lam. Dat ze werkelijk bevrijding mogen ervaren. Vader, wilt u ons ook leren leven op een manier die volgens uw richtlijnen is. Heer, dat we niet alleen loskomen uit Egypte, maar ook opgaan naar de berg en uw woord meenemen in ons hart en dat ook uitdragen in ons leven. Dat wil ik u ook bidden voor deze gemeente. Wilt u hen een licht laten zijn in deze wereld, op de plaats waar ze zijn. Dat bid ik u in de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.